onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 116, daarvan de eerste vijf versen. Psalm 116, de eerste vijf versen.
Yeah.
Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan het 9e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder al dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 9. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst. En het wereldlijk heiligdom, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste in welke was de kandelaar en de tafel en toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, waar het manna in was en de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen des verbonds. En boven deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwen, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. En deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te alle tijd om de godsdienst te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar de conscientie, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en het as der jonge koe besprengende de onreine hen heilig tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtreding, die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn de belofte der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dode testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd, want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken en met water en purper wollen hyssop en besprengende beide het boek zelf en al het volk zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. En zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemel zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de verleiding der eeuwig openbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk hij de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, en zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heer aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is het toch om mens te zijn? Want wij worden hier op deze aarde in zonde ontvangen en geboren. En met een open schuld reizen we reeds op de brede weg des verderfs ten verderf. O, hoe denkt God over ons? Die vraag zou ons moeten bezetten. En in uw woord is het antwoord reeds geopenbaard, zowel voor de reizigers op de brede weg als voor de reizigers op de smalle weg. Want het is de mens eenmaal gezet te sterven en daarna het oordeel. Als de gouden schaal in stukken gestoten wordt, o, wat zal daarvan het gevolg zijn? Hoe staan we voor u? En dat mocht ons alle bezetten, heren, want we moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, het zij goed, het zij kwaad. Dat dan ook deze dag mocht zijn een prachtige voorbereiding op de eeuwigheid, zoals we de voorbereiding voor uw heilig avondmaal hebben gehouden, de bediening van het avondmaal en ook de nabetrachting. Maar er is ook een voorbereiding op de eeuwigheid, absoluut noodzakelijk. En daarvoor krijgen we enkele jaren hier op aarde te leven, om met u verzoend te worden, want dat moet in de tijd geschieden. Want vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God als wij onverzoend sterven. O, gij hebt nog twee kleinkinderen gered uit dat vreselijke ongeluk. Wat daar gebeurd is, Heere, o, het zijn roepstemmen. Het zijn roepstemmen, prachtige roepstemmen Gods. Want uw hand is overal in. En als u uw hand nergens opmerken en leven alsof u niet bestaat, dan leven we alsof u niet bestaat. Want dan merken we uw hand nergens in op. En dan gaan we maar voort, onszelf voordoen als iets groots. Maar uw woord zegt: een levende hond is beter dan een dode leeuw. O, wat willen we toch graag die leeuwenverschijning vertonen, terwijl ons leven van begin tot eind ijdelheid is, waarmee de mens zich vlijt al de arbeid onder de zon. O, wat kunnen we ermee bereiken? Immers onze rampzaligheid des te groter maken. Alleen als wij in Christus geborgen zijn, als wij die verzoening hebben mogen ontvangen, dat bloed aan de deurposten van ons hart gestreken, dat reinigt van alle zonden, bloed van onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. O, dat we ons diezelfde vragen zouden stellen. Niet hoe wij in de eerste plaats over u denken, maar hoe gij over ons denkt. En hoe gij met ons handelt. Gij hebt in de beginnen gesproken, ten dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. O, als dat werkelijk geloofd wordt, dan wordt de rust opgezegd. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Dan wordt dat op het hart gebonden, Heere, bindt het op ons hart. Als we nog voor eigen rekening voortleven. En ook voor uw volk, dat ze geregeld van die verzoening mochten leven, want anders roken haar pilaren niet. Als we verachteren in de genade, dan houden de pilaren op te roken. Maar gij wilt dat de schoorsteen brandt en rook afgeeft, opdat het gezien wordt. Van verre, dat getuigenis, dat klinkt tot aan het einde der aarde. Want gij wilt uw huis vol hebben, opdat uw huis vol worden. Heer, o, mag dat ook zo zijn op deze dag, dat er nog toegevoegd mochten worden tot de gemeente die zalig moet worden. En als wij maar oppervlakkig voortleven, och, we maken geen onderscheid tussen de wereld die ten verderve reist. Heren, dat dat woord nog uit mag gaan ook in de wereld, opdat de volheid der heidenen mocht ingaan, opdat geheel Israël zalig worden. Wat zal dat toch een dag zijn? Want bij uw wederkomst is dat een feit, dat heel Israël zalig geworden is. En dat betreft de uitverkorenen, die als een verloren zondaar worden toegebracht. Schatten mijn geheel verloren, mocht van geen ontferming horen. O, en als we dan die roepstemmen nog krijgen, wat zouden we u daarvoor moeten danken? Dat gij nog geen lust hebt in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Heer, mocht dat ons leven zijn. Want er is geen mens die u zoekt, maar gij geeft nog roepstemmen om mensen op de knieën te brengen. Om uw genade te smeken, om ontferming. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. En dat kan niet zonder antwoord blijven. Want we kunnen het met ons bidden niet doen. Maar dat we in uw voorbeden zouden mogen zijn opgesloten. Want daarin ligt de kracht. Kom over, Heer, en help ons. Gedenk de weduwe, de wezen, de daklozen, de drugsverslaafden, die ook zo menigvuldig zijn in dit land, daar er zelfs ook die zware drugsen worden vrijgegeven. Het staat alles in het licht van die satanische depopulatie. Maar ook de christenen geven er geen acht op. Het is alles naamchristendom in onze dagen, lijkt het wel. Maar gij zegt, werp u net aan de andere zijde van het schip en gij zult vangen. O Heere, gij zorgt voor de wasdom. We kunnen wel zaaien, maar gij zorgt voor de wasdom. Kom dan over en help ons. Ga ons voor met uw heiligt. Breng er nog toe die verloren zondaren die nog voor eigen rekening leven. Door uw krachtige hand, door het gepredikte woord, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen, amen. Geliefde, de tekstwoorden die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, waar er geschreven staat in vers 27 en 28, en gelijk dat de mensen gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel al zo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, dan zal het in andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Hoe denkt God over u? Ik heb dat boekje ook in het Engels geschreven. En in die wereldvijver heb je altijd meer beet als in die kerkelijke refovijver met al die dode vissen die te best zijn om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Nou, ik had gisteren nog onder die drugsverslaafden die leven op de ets van de dood en die weten dat ze sterven moeten. De levende, Gods woord zegt het nog nader, de levende, eigenlijk weet alleen Gods volk dat. De levende weten dat ze sterven moeten, maar de doden die weten niet met al. Mens doet net echt met al die huizen als paleizen dat hij hier eeuwig blijft. Want dat is een demonstratie van ongeloof. Als hij nou werkelijk leeft in de werkelijkheid zoals het in Gods woord staat geopenbaard, dan heb je daar geen behoefte aan al die paleizen en dat weelderige leven. Ja, het is niet verkeerd om rijkdom te hebben als je het uit de rechterhand van de Heer hebt ontvangen, om daarmee je naaste goed te doen. Maar hier spreekt Paulus door de inspiratie over de dood en gelijk het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel al zo ook Christus eenmaal geofferd zijnde. De nadruk ligt op het woordje eenmaal, gelijk het de mens, een mens sterft niet tweemaal, maar eenmaal. Gelijk het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Als je dat werkelijk zou geloven, als je de wet zou geloven, als je Gods woord zou geloven ten dagen als gij daarvan eens zult ge de dood sterven, een mens krijgt roepstemmen. 2 of 3 keer in je leven.
Ja.
En als je er geen 8 op slaat en in je zonde sterft, wat zal het dan toch zijn om te vallen in de handen van de levende God? Vreselijk is dat, zegt Gods woord. Vreselijk is het voor die mens te vallen in de handen van de levende God. Dus dat staat vast, dat het een mens gezet is eenmaal te sterven. En geliefde, 2 kleindochters bijna in de dood. 2 kleindochters bijna in de dood. Auto totalos, over de kop geslagen. En ze zijn er nog levend uitgekomen. Ja, dan word je er wel bij bepaald hoe broos het leven is, hoe tijdelijk. En dat we maar ongelukkige mensen zijn als wij daar niet bij leven. Wat is een mens toch ongelukkig? Op de brede weg des verderfs wordt niet aan de dood gedacht. Maar de Heer geeft op die brede weg ook nog waarschuwingen. O, zeker wel. Opdat je je zou bekeren. Want eenmaal te sterven, sterf is God ontmoeten. Kinderen, sterf is God ontmoeten. We moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en hoe is nou je leven? Hoe is nou je leven? Ik kan het niet in je hart leggen. Nee. Dat is een werk Gods, want Hij is het die de wasdom geeft. Hij is het die levend maakt. De Geest is het die levend maakt. Wij zijn van God afgevallen. Een mens zoekt zichzelf. Hierheen, daarheen. Een mens heeft zijn eigen ik in het vizier. En er komt echt in alles openbaar. Ook Gods volk moet er geregeld bij bepaald worden. En als je aan deze zijde van het graf in geestelijke zin mag sterven, dan hoef je niet te sterven. Als je moet sterven. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is absoluut noodzakelijk. Hier wordt de tijdelijke dood geopenbaard, gelijk het de mens gezet is eenmaal te sterven. De eerste dood, moet ik zeggen. Want de tweede dood is de eeuwige dood. En als hij onverzoend sterft, dan val hij gelijk in de eeuwige dood. Dan val hij gelijk in de eeuwige dood. Maar er is een opstanding der doden. En voor Gods volk, ja, die sterft de tijdelijke lichamelijke dood. Dat is ook de eerste dood. Maar dan zal de tweede dood je niet beschadigen. Als je ziel gered is en je tranen gedroogd. Je ziel door het bloed van Christus is gered geworden. Ja, in onze dagen wordt het alles op de noemer geloof geschreven. En het gaat niet zonder geloof. Maar alles wordt verkracht in onze dagen. En als je dat niet opmerkt, de duivel gaat stapje voor stapje. Hè, om de leer van Christus te vervalsen. Ik las nog dat die PKN, dominee Kroneman, voor een groep homostudenten, want daar kun je er sowieso voor invullen. Want je kunt beter in onze dagen vragen wie eigenlijk geen homo zijn. Daar wordt de wereld mee vergeven. Ook de kerken worden ermee vergeven. En die Kroneman die beweerde dat voor het ambt van leraar er geen directe roeping van Gods wegen noodzakelijk is. Dominee Kroneman, dat is een PKN-dominee, voor mij onbekend, maar het gaat me om wat er gezegd wordt. Het gaat mij om wat er gezegd wordt en wat er geleerd wordt. En daar moet je acht op slaan. En als je daar geen acht op slaat, dan reis je ook ten verderven. Want denk erover dat dat Gods volk aangaat. Wat er op het kerkelijk erf geleerd wordt, ook al zijn dat valse kerken geworden, daar hebben ze tegen te roken. Herinner u het nog uit Hooglied 3? Rookpilaren, daar heb je de bruid van Christus. En God doet die schoorstenen roken. En vroeger had je de Native Americans, de Indianen, die werkten met rooksignalen. En die gooiden daar dekens over het vuur om met bepaalde rookopwellingen elkander te laten weten wat ze bedoelden te zeggen. Maar die rookpilaren van de bruid, die geven niet af en toe rook, nee, constant rook. Rookpilaren, een schoorsteen geeft rook en dan gaat het om de brandstof. Er is ook een hoop valse rook, bedwelmende rook, des duivels. Nou, dat gaf die Kroneman, die kerkenafval, die kankert allemaal door in alle gelederen. En dan stellen ze ook nog de roeping tot het ambt discutabel. Dat is niet meer nodig. En dat doen ze ook ten aanzien van de waarachtige bekering. De doorgang door de enge poort, dat is niet meer nodig. Dat zeggen ze niet letterlijk, maar als je het goed opluistert, dan komt die zogenaamde bekering. Want ze beginnen dan al in een stuk de dankbaarheid. Om dit en dat te doen, om goden te behagen. Je gaat ermee ten verderven. Zonder bloedstorting geen vergeving. We hebben het opgelezen. God houdt zich aan zijn woord. Daar wijkt hij nooit vanaf. Nee. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar als je dan opgeschrikt wordt in je leven. En je krijgt van de Heer een roepstem. Zoals, meisjes, jullie mogen hier nog zitten. Jullie mogen hier nog zitten, maar dat is niet genoeg. Die roepstem moet bekering uitwerken. Ja, het staat in Gods woord geopenbaard. Want als de rouwklagers door de straten, had ook gekund. Een mens is wel zo'n bizar tijdelijk wezen. Elke dag heb genoeg aan zijn zelfs kwaad. Bekeert u, want waarom zou gij sterven? Waarom leef je nou nog voor eigen rekening? Dat is absoluut niet nodig. Roep de Heere aan. Zoals we dat hebben opgezongen. Ach Heer, och wie ik mijn ziel door u gered. Als je werkelijk Gods woord gelooft. Ten dag als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Dan is de rust opgezegd. Ik weet het uit mijn eigen leven. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Ik kon niet slapen, bevreesd om in de hel te ontwaken. Nou, dat wordt dan realiteit. Dat wordt een echte realiteit. En als de Heere nou nog zijn hand, de Heer heeft zijn hand ertussen gehouden. Merk je het op? En dat zal Gods volk ook eeuwig uitwonderen. Als zij op de dag der dagen terugleidend licht krijgen. En ook soms in de tijd terugleidend licht krijgen. Waar de Heer overal zijn hand tussen heeft gehouden. Nou, dan ga je dat eeuwig uitwonderen. Dan ga je daar eeuwig God voor groot maken. Want wij beseffen niet eens dat wij tijdelijke mensen zijn. Tijdelijk, we hebben een ziel, een onsterfelijke ziel. Maar naar het lichaam zijn we weer op aarde tijdelijk. En we doen net alsof ons huis eeuwig zal blijven staan. Maar als de Heere in Christus in je leven gekomen is, in de wegneming van je zonde, want dat hebben we hier in Hebreeën ook gelezen, dat zeg maar in de uitwendige godsdienst de zonde wel bedekt was door het bloed van stieren en bokken. En dat het met de dood van Christus is weggenomen. Daadwerkelijk is weggenomen. En dan bedoel ik niet met terugwerkende kracht. Want aan Abraham is ook het evangelie verkondigd. Abraham is tot het geloof gekomen. De vader alle gelovigen. Die heeft hetzelfde geloof beoefend als de nieuwtestamentische gelovigen. Dus voor de oudtestamentische bijbelheiligen was de zonde in de toepassing niet bedekt. Nee, maar in de uitwendige vorm van de godsdienst. Want dat bloed van stieren en bokken, dat nam de zonde niet weg. Dat wees op het bloed dat eenmaal gestort zou worden op deze aarde door Christus zelf.
Daarin werden de Joden onderwezen door de wet van Mozes in die eerste en tweede tabernakel. Dat is een hele mooie omschrijving, want de eerste tabernakel dat betrof het heilige. En de tweede tabernakel, zo wordt het gezegd, dat betrof het heilige der heiligen. De tabernakel was in twee delen verdeeld en dan had je ook nog de voorhof. En de hoge priester moest elk jaar in dat heilige der heiligen gaan met het bloed van stieren en bokken om dat verzoendeksel van de ark te besprengen, alles te besprengen met het bloed van stieren en bokken. En de gelovige, zoals Mozes zelf, die zag daarin het bloed van Christus wat eenmaal gestort zou worden en wat reeds nu gestort is. Er is geen argument, bedoel ik daarmee te zeggen, om onbekeerd voor te blijven leven. Nee, daar is geen enkel argument voor. De Heer bestraft zelfs het ongeloof van zijn discipelen. Voor de levende kerk, want daar is geen reden voor. Er is geen enkele reden voor het ongeloof. Omdat Christus zijn leven gegeven heeft tot de rantsoen voor velen, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden, dus niet meer tot zonde gemaakt, want na zijn opstanding was dat reeds volbracht. Na zijn opstanding was dat volbracht, dat hij ook bij zijn wederkomst zonder zonde gezien zal worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat is Gods bedoeling. Dat is ook het doel van de waarachtige bekering. Dat staat niet op zichzelf. Om bekeerd te zijn, kinderen, als je daar nou eens goed bij nadenkt. We zijn geschapen om Gods lof te vertellen. En wat doen we nu? Word je dat nou niet zat, dat zwijgende leven? Elke dag over de wereld en me lachen over gekkigheid. En je doet net of God niet bestaat. Dat is toch een vreselijk leven. Dat zou je toch de slag naar binnen moeten krijgen. Omdat we geschapen zijn om de Heere groot te maken. 24 uur per dag. Ook in je slaap. En dat keert terug naar ontvangen genade. Want zelfs als de bruid zegt, ik sliep. Dan zegt zij daar wat bij. Doch mijn hart waakte. Kijk, daar heb je nou de levende. De levende. Die zullen u loven. En Hiskia mocht dat beoefenen. Al Gods volk mag dat beoefenen. Gelijk ik heden doe. Kan je niet uitstellen tot morgen. Adam en Eva hadden geen intentie om daarmee te stoppen. Om God groot te maken. Nee. Dat was hun leven. Hun dagelijkse leven. Hun zitten en hun gaan, dat was allemaal tot Gods eer. Ja, wat is het nou allemaal geworden in deze ondergaande wereld? Het wordt steeds nauwer, hè, want deze wereld die staat om in de brand te vliegen. En wat dan als je geen geredde ziel hebt? Als je ziel niet geborgen is door het bloed des testaments, hetwelk God aan uw lieden heeft geboden. Kan ik zeggen, aangeboden, ja, het moet toegepast worden. Want met al die aanbieding spreken, dan gaat de mens de kerk uit alsof God niet bestaat. Dat is mijn ondervinding. Ja, o alle gedorstige, kom tot de wateren. Weet je wat het kracht doet midden in de wereldvijver? Als ik vist in de wereldvijver, ik altijd meer beet als in die refovijvers. Want dat is echt een godsdienst alsof God niet bestaat. En die vullen alles zelf in, zoals die Dominic Kroneman, met die bewering dat, nee, je hoeft niet de roeping te hebben. Daarbij, je moet het artikel maar lezen, verkracht hij ook de roeping van de discipelen. Want dat legt hij uit als geleidelijk. Oh ja, geleidelijk, alles geleidelijk. Verlievelee op God dan. Ja, dat is allemaal een theologie uit de hel. Want de roeping tot het ambt voor predikers, ouderlingen en diakenen is absoluut noodzakelijk. En in de huidige kerken hebben ze dat ingevoerd naar de ongeldige oud-testamentische levitische priesterdienst. Die orde is ongeldig. Dus die ambten zijn ook ongeldig. Als je het goed beschouwt, zijn die ambten ongeldig. Want het is in het Nieuwe Testament niet naar de levitische priesterdienst, maar naar de ordening van Melchizedek. Blijvend. En dat geldt leraren natuurlijk in de eerste plaats, maar Gods woord leert ook dat er lerende ouderlingen zijn. Die kunnen ook preken. Ja, die kunnen ook preken. Maar wat ze daar in onze dagen onder verstaan, is het niet meer. Hoor. Is het echt niet meer. En diakenen hadden ook een ambt voor hun leven. En in de apostolische tijd was dat ook een bijzonder ambt. Zoals Stefanus en zoals Filippus, diakenen. In dat ambt mochten ze dopen, prediken. Dat is afgedaan. De apostolische tijd is eenmalig en uniek. Dat moeten we goed verstaan. En daar hebben ze ook die handoplegging van gestolen. Die nu niets meer zegt. Die nu niets meer zegt. Al die handopleggingen. Als ze daarvan een wet maken. Als ze daarvan een sacrament, kan ik beter zeggen, maken. Dat hebben ze er in onze dagen van gemaakt. Van die handoplegging. Ik heb u dat meegepreekt. Ja, al die afwijkingen, het is allemaal een overtreding van de leer van Christus. En die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus van nature bevinden we ons in die staat, in die overtredende staat onder de wet. Dat geldt voor alle mensen, dat geldt voor alle mensen. We worden in zonde ontvangen en geboren en we staan schuldig tegen de eerste persoon van het goddelijke wezen. In de overtreding, in de constante overtreding van de leer van Christus. Dat zou je toch naar binnen moeten slaan. Omdat wij in die overtreding tegen de leer van Christus niet met God verzoend kunnen worden. En daar hebben ze natuurlijk ook die sodomie bij betrokken. Allemaal geloof aangeplakt. Dus aan die zoutpilaar van de vrouw van Lot allemaal stickers geplakt. Bekeerd. En ze verheugen zich daarin in schijnbekeringen. En in de schizofrene twee mensleer. Maar ik heb u vaak gezegd dat dat viervoetige monster van die twee mens, die komt de enge poort niet door. Nee. We moeten terug naar Gods woord. En dan moet je ten eerste smeken of hij dat woord mag verstaan. Want een natuurlijk mens verstaat er niks van. En die natuurlijke mensen, die godsdienstige natuurlijke mensen, die zitten nou in het voorgestoelte van de kerken, zoals die dominee Kroneman. En die braken allemaal de grootste onzin. De grootste onzin. En dan loopt heel het Refo-publiek achteraan. Daar zijn ze toe gezet. Die Steve de Bruin en die SGP. Die maken deel uit van die satanic cult. Om heel het Refo-dom klaar te stomen. Voor de aanvaarding van het teken van het beest. Dat wordt steeds duidelijker. De heer heeft het al jaren geleden openbaard. Dat wordt steeds duidelijker dat ze daarvoor gezet zijn. Want denk erover dat dat brutale honden zijn die zich heel integer voordoen. Maar het zijn bedriegers en ze leggen ook dat kleed van dat schaap af. Want ze komen in onze dagen publiek openbaar als verscheurende wolven. En dan doen ze zich voor als een engel des lichts. Maar wees ervoor gewaarschuwd, want hier staat het geschreven gelijk. Het de mens eenmaal gezet is te sterven en daarna het oordeel. Er komt geen mens onderuit. Daar komt geen mens onderuit. Voor Gods volk is dat niet een bedreiging. Nee, want zij zoeken een stad. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Zij zoeken een stad. Voor Gods volk is het sterven een doorgang tot het eeuwige leven. Maar voor een natuurlijk mens is het sterven een doorgang naar de eeuwige dood. En eigenlijk aan deze zijde van het graf, zolang je onbekeerd voortleeft, leef je al in die eeuwige dood. Want die niet in Christus gelooft is al reden verloren. Als je deze goddelijke waarheden voorbij laat gaan, want ze worden u geopenbaard door de prediking des woords. En je laat het allemaal voorbij gaan. Je slaat er geen acht op. Ja, u zegt, maar ik heb daar niet de kracht toe. De Heer heeft elk mens gegeven om te bidden. Want een biddeloos leven is een goddeloos leven. En vroeger zei Gods volk, al kun je niet met je hart bidden, doet het dan maar met je verstand. Dan zou het nog eens over kunnen gaan op een diepgaand hartengebed. Als je de nood van je ziel mag leren kennen, bid je daarom. Want we leven van nature in een droomwereld. Dat wordt me zo sterk elke dag, komt dat voor mijn geest en je ziet het met je eigen ogen voltrekken dat elk mens in een droomwereld leeft. En die drugsverslaagden, ja, dan moeten 's ochtends dan gaan er werkers door de straten om al die naalden op te rapen, want die straten liggen bezaaid met naalden. Nou, ik heb er nog een paar gesproken gisteren, maar die mensen die leven op de edge van de dood. En die weten nog dat ze sterven moeten. En als hij dan wat lectuur geeft en ze toespreekt, nou dan voel ik dat dat wat doet. Dan voel ik dat dat wat doet. En als je de reformens aanspreekt, die gaan maar door in die dooie godsdienst. Die moest je eigenlijk toch doodschamen. Je moest je eigenlijk toch gewoon doodschamen. Dat je net doet of dat God niet bestaat. Dat is een in en in goddeloos leven. En daar staat de verbondsvraag tegenover. Want vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Des te vreselijker is het als een kind des verbonds onverzoend sterft. Des te vreselijker is dat, kinderen. Kan ik je nou niet jaloers maken op die Christus die eenmaal zichzelf heeft geofferd om veler zonde weg te nemen tot de rantsoen voor velen. O alle geidorstige, ja dat kan ik in de wereld nog wel zeggen. Ik was gisteren nog op een grote markt en op die plaatsen moet je wezen. Er zijn de mensen vergaderd om een groente te kopen. Ik heb zelf ook nog wat groente verkocht. Mijn dochter staat ook achter die stand. O alle gij dorstige, kom tot de water en gij die geen geld hebt. Kom, koop en eet zonder prijs en zonder geld, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? En brood. Een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit Gods mond uitgaat. Kinderen, ik heb steeds dat beeld voor ogen van die auto op zijn kop. Ik heb dat natuurlijk vele keren gezien. Maar als het je niet betreft, ja, dan zeg je, jongen, jongen, hoe zal die bestuurder of passagiers uitgekomen, hoe zal die eruit gekomen zijn? Je ziet wel eens die beelden voorbij gaan. Ook in reality, want er leggen hier 's winters heel veel auto's in de ditch op zijn kop. En dan vraag jij je af, hoe zouden ze eruit gekomen zijn? En dan krijg ik het alweer op mijn hart. Weer een mens gestorven in zijn zonde. Hoe zal het toch zijn, kinderen? Nou zijn jullie er nog levend uitgekomen. Dat eeuwige wonder als de Heere, nou ik weet het ook wel uit mijn eigen leven. Als de Heere zijn hand ertussen houdt. Dat zal Gods volk, die gaat dan over in aanbidding. Als de Heere dat openbaart, dat hij ervoor in blijft staan. Ja, dat betekent niet dat Gods volk er lichamelijk altijd goed vanaf komt. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar ik las van de week nog dat boekje van Georgie Vince, die zoveel decades in de Sovjet-Unie in de gevangenis heeft doorgebracht. En dan kom je er wel achter wat nou een mensenleven eigenlijk is, als je dan God niet vreest en je leeft dan voor eigen rekening. Want tijdens de christenvervolging in de Sovjet-Unie was hevig. En daar kwam ook die nazi-geest, die sadistische nazi-geest openbaar. Ten aanzien van die christengevangenen, die Georgie Vince, die werd in een cel geworpen van 20 moordenaars. Alsof hij ook een moordenaar was. En zo zagen ook die medegevangenen hem aan. Zo, hoeveel mensen heb jij vermoord? Die oudste zegt, ik heb er 5 vermoord. En daar waren ze nogal trots op. En die Vince, die werd geplaagd, uitgevloekt. Maar de Heere had hem nog een nieuwe testament gelaten. Het testament van Marcus. Dat had hij nog in een doosje in een van zijn zakken. En zegt, mannen, ik heb hier nog het woord van God. En ze hadden er nooit van gehoord. Ze hadden er nooit van gehoord. En dan las er enkele verzen uit dat testament van Marcus wat hij nog had. En daar waren ze zo van onder de indruk. De Heere gaf daar een wending in die gevangenis. En hij was dodelijk vermoeid. En hij viel op een bed in slaap. En toen hebben die andere die moordenaars moet ik zeggen, hebben heel de nacht hardop uit dat testament van Marcus gelezen. En het is sommigen van hun tot bekering geworden. Nou, leg daar het leven van de dode reformers naast. Ze hebben de sodomie naar binnen gehaald. En er klinkt geen roepstemmetje tegen, helemaal niks. Al die stomme honden die niet bassen kunnen, daar is die Kroneman ook een bewijs van. Ze werken de afval, die doorkankering van die afval, die gaan met zulke artikelen. Dan kun je nagaan hoe sadistisch dat RD is, want die werkt daar volledig aan mee om met zulke artikelen de leer van Christus meer en meer belachelijk te maken door de vervalsing ervan. En je staat daar niet als een roodpilaar tegenover. dan kom je om in datzelfde oordeel. Dat zal ik je bij God vandaan verzekeren. Ontwaak hij die slaapt en sta op uit de doden. Het leven kan zo schielijk afgelopen zijn. En dan is het voor eeuwig te laat. Dan kun je het nooit meer overdoen. Het leven is zo ernstig. Ook Gods volk heeft er maar een klein besef van. Hoewel de dood voor hen geen bedreiging meer is. Nee, maar ze worden wel steeds opgescherpt. Want ook Gods volk kan in de verachtering leven. En dan roken hun schoorstenen niet meer. Dat merkte die dochteren van Jeruzalem nog op. Die rookpilaar, dat is de bruid van Christus. Die laat haar geluid horen. En de geur van Christus deelt ze mede. De liefde van Christus. Maar ook de waarheid. Want die rookpilaren, die van zilver waren, die stonden op een gouden grond. Op een gouden vloer. En dat moet onderzocht worden. Als je nou zegt een christen te zijn, dan gaan we eerst eens onderzoeken op welke grond dat je staat. Hoe je eraan gekomen bent. Want er is ook veel namaak goud. Hè? Ja. Er is ook veel namaak zilver. Het is niet alles goud wat er blinkt, zegt het spreekwoord. Nou, dan moet je in alle delen van het leven op bedacht zijn. Er is zoveel schijn in deze tegenwoordige wereld. Dat is niet te geloven. Maar dit feit blijft overeind. En gelijk het de mensen... gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ja, we zullen er eens van zingen, gemeente. En wel van de verzen 7, 8 en 9. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? En wat er verder volgt in het 8e en 9e vers.
was het dan noodzaak dat wel de voorbereidingen, de dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf het dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester wel moest doen alle jaar in het heiligdom met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de verleiding der eeuwen geopenbaard. En zo is hij ook aan Abraham geopenbaard, aan de aartsvaders geopenbaard, aan de profeten geopenbaard en aan al de oudtestamentische heiligen geopenbaard, want ze hebben Christus van verre gezien en omhelst. Maar de komst van Christus in het vlees hebben ze niet ontvangen. Dat is hun wel door het geloof geopenbaard, maar niet in de dadelijkheid. Maar alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen. Dat was absoluut noodzakelijk dat Christus naar deze wereld kwam om zichzelf goden op te offeren, om vele zonden weg te nemen tot de rantsoen voor velen. En zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene, want dat betreft de laatste trap van zijn verhoging. Als die wederkomt op de wolken des hemels, dan zal die zonder zonde, want hij is tot zonde gemaakt, in de trappen van zijn vernedering, maar in de trappen van zijn verhoging, dan zal die zonder zonde, zo hebben de discipelen hem ook na de opstanding aanschouwd, zonder zonde gezien, van degene die hem verwachtte tot zaligheid. Dat is hier al door het geloof en straks door aanschouwen. Wat zal dat aanschouwen toch zijn? Vol zijn van die verwachting, de hoogste trap van die verwachting, de hoogste trap van de wedergeboorte. Om in die volle zaligheid eeuwig te mogen delen. O geliefde, slaat er toch acht op en gelijke de mensen gezet is eenmaal te sterven. En dat is al van het begin bekend. En dat een mens zomaar decades voorgaat is een onbekeerdheid. En elke zondag die preekknop indrukken, dat kan ook een sleur worden hoor, dat kan ook een sleur worden. Ja, want toen er nog de apparatuur niet was, konden de mensen die preekknop niet indrukken, moesten ze werkelijk naar de kerk om het woord van God te horen. En in vroege dagen werd het hier en daar nog zuiver gepredikt, maar dat is in onze dagen niet meer. Er komt geen stemmetje tegenop als die Kroneman beweert dat predikanten geen directe roeping van God nodig hebben. Waar ben je mee bezig? In welke schoenen sta je dan? Waarom ga je dan de wereld niet in als hij daar niet tegen wil getuigen? De godsdienst in onze dagen mag niks meer kosten. Maar we hebben het gezien bij die bruid, als dat je leven niet is, ga je ten verderven. En daar waren die dochteren van Jeruzalem heilig jaloers op. Want die hadden ook een beginsel. Een beginsel, dat is geen beginnetje. Nee, daarvan is Christus ook het begin. Maar omdat ze nog zoveel werkzaamheden niet hadden als de bruid, waren ze jaloers op die bruid, omdat haar schoorsteen rookte. En daarvan zagen zij ook de grond waar dat vandaan kwam. De brandstof, het evangelie van Christus. Want die bruid was niet bekeerd om bekeerd te zijn. Nou, haar hart ging uit om haar bruidegom te beminnen. En om door de bruidegom bemind te worden. Is dat je leven, geliefde? Dat is het doel van de bekering. Want in de gemeenschap met de bruidegom brengt gij veel vruchten voort. Vruchten van geloof en bekering. En dat wordt dan een rokende pilaar genoemd. Dat is van verre te zien. Dat wordt van verre gehoord. En dat is de bedoeling van de waarachtige bekering. Niet met de intentie om heel de wereld te bekeren. Want hier staat: alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler, niet alle, om veler, namelijk van al zijn uitverkorenen en gelovigen, om veler zonde weg te nemen. Weg te nemen. Hij vergeeft het niet alleen, de zonde.
Hij neemt het weg. God ziet het niet meer. God ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Dus de Heer Christus doet veel meer als de zonde vergeven. Hij is in onze plaats gaan staan. Hij is tot zonde gemaakt, want hij is gestorven om onze zonde. En hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Want die leer van Christus, ja, die moet je kauwen en herkauwen. Eten. We hebben vorige keer hebben gezien dat het woord moet worden gegeten. Een mens zal bij tijdelijk brood alleen niet leven. Maar bij alle woord wat uit Gods mond uitgaat. Als je dat niet eet, zodra de kerk uitgaat, ben je het alweer vergeten. Dan ga je over tot de orde van de dag. Betrap je eigen daar nou niet dagelijks op? Dan je zegt, wat ben ik toch weer als een mol in de grond aan het vroeten? Betrap je eigen daar niet op? En kom je er niet mee voor God? Met de schuldbelijdenis, want die zijn zonde beleid en laat. Die zal barmhartigheid verkrijgen. Ook dat is zelfs voor Gods volk is dat een worsteling. Want ze krijgen de zonde er niet ten onder. Tenzij de Heer zich weer nieuwelings aan hun hart openbaart. Dat werkt het waarachtige brouw. Dat werkt het evangelische brouw. Zoals Petrus naar buiten gaande en bitterlijk weende. Vanwege zoveel kwaad tegen zoveel goed. Daar leeft voor Gods volk van. Genade wordt verheerlijkt in je zondeput. Altijd. Genade wordt verheerlijkt in je zondeput. Ja. En dan klimt ook de lof naar boven. Zoals Hanna ervan mag zingen. De Heere dood en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Dan wordt Christus je hemel. Dat is het doel van de waarachtige bekering. Als Christus je hemel is, dan verlang je ook te wonen, te zijn daar waar Christus is. En dan heb je de wereld wat te vertellen. In de kerk hebben ze elkaar niks meer te vertellen. Allemaal sprookjes en vervalsingen van de leer van Christus. Vervalsingen van Gods woord. Door valse vertalingen. En daar klink je geen stemmen tegen. Doe je net of dat je beter bent. Als al die afvallige refo's. Maar je hebt je stem er tegen te verheffen. En als je dat na kan laten. Dan roken je torens niet. En geven de schoorstenen geen rook. En dan maak je geen onderscheid meer met de wereld. En de wereld heeft ook rokende schoorstenen. Om dat onderscheid aan de dag te leggen, moet je de zielen kunnen wegen of zij uit God zijn, beproefde geesten of zij uit God zijn. Die gaven hebben de huidige reformdominees niet meer. Misschien wel nooit gehad, maar vroeger, ik zeg vroeger, in onze jonge dagen klonken er nog zuivere stemmen vanaf de preekstoelen. Maar sinds Sodom is ingevoerd, heb God alles weggenomen. Alle licht is weggenomen. Op het hof zegt, hier hebben we geen christenvervolging. Dan ben je geen kind van God. Want alle die godzalig leven zullen vervolgd worden. In wat voor een vorm dan ook. Gods volk heeft hier geen woonplaats, want we wonen op vijandelijk grondgebied. Waarheen moeten we ons begeven? In Gods woord staat alle antwoorden op de levensvragen die je maar kan bedenken. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Zijn smaad hij dragende. Want Christus heeft eenmaal geofferd om vele zonden weg te nemen. Niet tweemaal, niet meerdere malen, eenmaal. En wat is daarvan het gevolg? Zo zal hij ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Hij heeft de zonde zijn volks op zich genomen om die weg te dragen in een zeven eternal forgetfulness. Als je deze woorden, als je deze Bijbelse waarheden niet eet en herkauwt, dan heb je daar geen vrucht van. En dan moet je wedergeboren zijn. Dan moet je absoluut wederom geboren zijn. Want een natuurlijk mens herkauwt het niet. Nee. Net zoals de onreine dieren hun voedsel niet herkauwen en hun pad niet stempelen. Ja, ten verderve. Maar Gods volk wordt vergeleken met de reine dieren des velds, die hun voedsel herkauwen en hun pad, hun klauw verdelen, dus hun pad stempelen. En dat is de gang, de wandel op de smalle weg des levens, in de doorgang door de enge poort. Als dat ingeslagen is, gemeente, en gelijk het de mensen eenmaal gezet is te sterven, en dan sta je voor God met een ongeredde ziel. Maar dat wonder dat God de goddeloze rechtvaardigt. En Een goddeloze, wat is dat nou? Dat is een mens, dat is één klomp zonde. Die doet ook alleen maar zonde, ook in zijn vrome daden. Een onbekeerd mens leeft onder de wet. En Gods volk leeft onder de genade. Dat is nou het grote verschil wat ze ook in onze dagen niet meer aan de dag leggen. Maar alles vermengen zoals die oude mens met die nieuwe mens vermengen. En de homo's het kindschap Gods toekennen. Denk je dat God dat laat gaan? Denk je dat? Als je dat homo-rapport leest, dan die HAK, en dat is van alle kerken hoor. Want ze stemmen het allemaal toe. Ze stemmen het allemaal toe. De homofielen die barsten uit alle kerkgaten. En dat is een oordeel gods. Want ze hebben de duivel in de kaart gespeeld om al die overheidsdecreten te aanvaarden. Nou, die George Vince, hij zegt, we moeten de overheid in alles gehoorzaam zijn, behalve in geloofszaken. En dan zeg ik erbij, dat hoeft nog geen eens alle geloofszaken te betreffen, want er zijn ook dingen in de tijd dat Gods volk absoluut niet meer mee kan. Nee. En dat uiteindelijk betreft dat wel geloofszaken. Want zoals die killervakking. Wat denk je daarvan? Die killervakking. Mensen gaan overlijken. Heel het mensdom wordt geleerd om overlijken te gaan. Het wordt ook allemaal geweteloos in onze dagen. En dan valt het je niet eens meer op als Bill Gates een uitspraak doet dat die vaccins, het zijn geen vaccins, het zijn gifspuiten, mRNA-spuiten, die in dienst staan van de depopulatie, dat die zoveel miljoenen levens heeft gered. Nou, daar krijgt Steve de Bruin een kick van, want dat beweert hij ook. Terwijl ze over lijken gaan. Het zijn nazi's die zitten in het voorgestoelte van de Revelkerken. Mensen hebben het niet meer in de gaten of ze leven eroverheen en dan krijg je een hart als beton. Dat hebben mensen van nature al, maar een natuurlijk mens heeft nog geen geweteloos hart. Elk natuurlijk mens, zoals die geboren wordt, heeft nog een sprekend geweten. Maar als je geen sprekend geweten meer hebt, dan ben je in het oordeel van verharding gevallen en na de verharding volgt de verwoesting. Dan kom je van ernstige ongelukken niet meer onder de indruk. Dan haal je even opgelucht adem en dan leef je weer zoals je voorheen geleefd hebt. Wat zal dat toch zijn om te vallen in de handen in die staat, te vallen in de handen van de levende God. Wat zal het toch zijn? Als ik jullie nou eens naar voren moest roepen en je moest hier getuigenis afleggen hoe je voor God staat. Zal ik wel een stem horen? Ja, van Gods volk, die kan het wel vertellen. Dat ze door het bloed des Nieuwe Testament gereinigd zijn in de toepassing des harten. En de prediking is ervoor om daar nieuwe krachten uit te ontvangen door middel van, want het is maar de dwaasheid der prediking, waardoor God belieft zielen te zaligen, mensen te bekeren, om wederhersteld te worden in het beeld Gods. Gods volk is weer beelddrager Gods. En daar hebben we ons door de val in het paradijs van beroofd. En we stralen het beeld uit van de duivel. Denk er goed om hoor. Een natuurlijk mens doet alles wat de duivel wil. En dat kan op een vrome manier, dat kan op een goddeloze manier. En een onbekeerd vroom, dat is nog erger als werelds goddeloos. Dat zal ik je vertellen. Want dan doe je ook net, kijk de wereld, nou ja, die drugsverslaafden. Die hebben wel een besef van sterven. Want die leven op de rand van de dood. Maar als een mens het voor de wind gaat, in dat rijkdom zit heel veel geld. En daar doen ze alles mee. Dat doen ze ook net of dat ze God zijn. Om in de kerken zodanig alles te veranderen. Dat het niks meer met de leer van Christus te maken heeft. Ik heb al veel keer gezegd, de godsdienst van het rijkdom staat gelijk met de islam en het judaïsme. Heb niks meer met de ware godsdienst van doen. Want als je Sodom naar binnen haalt en je haalt Rome naar binnen, dan vertegenwoordig je niet meer het beeld van Christus, maar van de duivel. De antichrist, daar heb je dat beeld van de duivel, de antichrist. Instead of betekent dat, hè? Niet per se tegen ook, maar instead of. En daar ga je mee en je gaat zelf ontkennen, net als Steve de Bruin, dat Rome niet meer de antichrist is. Je komt op de bodem van de hel terecht. Waarom moet ik dat in deze dagen zoveel herhalen? Dan zal je weten dat er een profeet onder uw lieden geweest is. Je hebt geen excuus hoor, als je voor de rechterstoel van Christus staat. Je hebt absoluut geen excuus van ja, ik heb nooit geen krachtdadige inwendige roeping ontvangen. Dat is je eigen schuld, omdat je niet wil wezen die je bent. Een verloren, verdoemde zondaar, omdat je de wet Gods maar half neemt. Of nog geen eens half. En je maakt je je regel des levens van. Ik ontmoette gisteren nog op die markt een vrouw. Ze zegt, ik leef bij de Ten Commandments. Nou, ik zeg al, ik kan wel zien dat het niet zo is, want je schoenen zitten onder het stof. Dan neemt de wet geen genoegen mee, hoor. En je hebt je tanden niet gepoetst. Dan neemt de wet echt geen genoegen mee. Want de wet eist een volmaakt gehoorzaam mens. Ik zeg, mens, je kan door de wet niet zalig worden. Alleen door vrije genade. Dat heeft Christus zijn bloed gekost. Nou, dat is not true, zegt ze. Nou, ik zeg, ga heen in je zonde. Een mens laat zich niet gezeggen. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. En dat geldt ons allen. Als je de woorden, Gods woord, het is het divijn woord. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Als je daar geen acht op slaat. Als je dat maar voorbij laat gaan. Als je je eigen leven leeft en je voelt nog geen eens de nood van je verloren ziel. Wat ben je dan in een rampzalige toestand. In een rampzalige staat. Terwijl Christus gestorven is. Voor de goddelozen. Te zijner tijd gestorven is voor de goddelozen. Die hij ook in de tijd toebrengt. Onwederstandelijk toebrengt. Dat is niet maar zo'n wazig gebeuren. Die doorgang door de enge poorten ben je bij. Daar ben je echt bij. Je zonden worden vergeven, daar ben je bij. En dat wordt steeds krachtiger in het genadeleven. De Heere komt dat te vernieuwen. En vaak is de bevestiging nog krachtiger dan in het begin. Ja. Peniel was sterker dan Bethel, om het zo maar eens te zeggen, voor Jacob's ondervinding. Niet in de zaak zelf. Nee, dat was hetzelfde. Hetzelfde. Bethel, daar heb je de wedergeboorte. Te Bethel vond ik hem, daar heb je de wedergeboorte. De Heere vindt dan zijn volk op het vlakke des velds vertreden in hun geboortebloed. En dan worden hun zonden afgewast. Hier staat weggenomen. Gij zijt gewassen, eertijds, preek Paulus. En er kwamen zelfs homofielen tot bekering. En na hun bekering waren ze het niet meer. Dat waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen. De zonden zijn weggenomen. En in die staat, al het oud is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Kunnen we niet meer in de zonde leven. En dan kan je overal zijn. Gods volk mag wat dat betreft alles. Wat de vrome godsdienst niet mag, want die zijn gebonden aan de wet. Hoewel ze die niet gehoorzamen. Maar Gods volk, vrij van de wet, is niet vrij om te zondigen. Dat willen ze ook niet meer. Daar hebben ze hun leven niet meer in. Nee, zullen wij dan in de zonde leven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verder. Die leven onder een andere regering. Dat is de genade. Als de genade regeert, dan doet de genade ook alles hoor. En dan word je door de genade gedreven. Dan word je door de liefde van Christus gedreven. En dan kom je steeds erachter hoe ijdel het leven is. Ten eerste onder de wet, dan is alles ijdelheid waarmee de mens zich vlijt. Wat heb je allemaal gepresteerd in je leven? Kijk nou eens met een blik naar je eertijds. Wat heb je allemaal gepresteerd? En het is allemaal, zegt Gods woord, ijdelheid en kwelling des geestes. Dan ga je daarna ontvangen genade de dood opschrijven. Op al je werken. Want het zijn slechts blinkende zonden. En dan ga je de Heere verheerlijken omdat hij het hebt gedaan. Alles wat hij gedaan hebt zal juichen tot Gods eer. O geliefde, als we daarvan leven mogen, ja dan heb je hier aan deze zijde van het graf geen leven. De Heere maakt het wel met zichzelf goed hoor. En als ik die geluiden zou horen van luisteraars, want daar hoor je ook niks meer van. Bijna helemaal niks meer. Nee. Waarom drukt hij dan die preekknop nog in? Ga dan de wereld in en kijk dan hoe het afloopt. Kijk dan hoe het afloopt. Maar de golven van vijandschap die zijn nog steeds aanwezig. Maar het zou me zoeter zijn als honingzeem als mensen zich zouden bekeren. Dan moet je niet met die sprookjes komen, ik weet niet wat bekering is. Want er staat op elke bladzijde van Gods woord geschreven. En je hebt toch verstand om Gods woord te lezen. Je hebt toch ook de gave, de hottentotten, die kunnen niet lezen. Maar je kent toch Gods woord lezen. En val je er niet mee God te voet om dat woord nou toegepast te krijgen aan je ziel. Het leven is misschien over een uur afgelopen. En wat dan? Dan breekt de eeuwigheid aan. De eeuwige rampzaligheid of het eeuwige leven. En dat moet aan deze zijde van het graf. Het staat al in Gods woord geopenbaard. Het is voor niemand een vraag. Mensen die nou altijd maar vragen hoe zal dit, hoe zal dat. Dan vraag je naar de bekende weg. Het staat allemaal in Gods woord geopenbaard. En stel je onder de zuivere prediking. Zoals de moorman dat deed. Om zich onder de prediking van Filippus te begeven. Ja, zo kan ik het ook zeggen. Want hij verstond het niet. Hij las het woord wel, maar hij verstond het niet. Nee, natuurlijk niet. Het vlees verstaat het niet. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Hoe zou ik het nog kunnen? Terwijl ik geen uitlegger heb. En als de Heere dat nog geeft, zou je dat niet uitbuiten? Om dat woord maar eens te gebruiken. Zou je dat niet uitbuiten? Koop de tijd uit, terwijl de dagen boos zijn. Maar we hebben onze ziel aan de duivel verkocht. Maar de Heer Jezus is krachtiger als de banden van de duivel. Als de dominion van de duivel. Gods volk wordt in de wedergeboorte van de heerschappij des duivels verlost. Ook van de heerschappij der zonde verlost. Want hier staat, hij zal veler zonde wegnemen. Ze zijn er niet meer. Dus dat is nog veel krachtiger als de vergeving der zonde. Ja? Daar moet je kennis aan hebben. De vergeving der zonde, wel zeker. Maar de schuld uws volks heb gij uit uw boek gedaan. Dus ziet gij geen van hunne zonde aan. Christus heeft ze weggedragen in een zeven eeuwige vergetelheid. En hij heeft zichzelf daarvoor in de plaats gegeven. Dus niet de bekering, want dan moet je nog bekeerd worden van je bekeerd zijn. Daar heb je Pniel, toen met Jacob bekeerd van zijn bekeerd zijn. Hoewel hij met zijn bekering nooit heb kunnen werken. Nee, nee. God geeft de mens ook na ontvangen genade geen hefboom in de hand. Om die maar over te halen. De genade doet het. Ook dat getuigen in de straten van Askelon, dat doet de genade. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen. Daar heb je de drijfveer. Daar heb je de drijfveer. Ja, het is alles te verkrijgen op de markt van vrije genade. Ik stond gisteren echt voor mezelf op de markt van vrije genade. Oh, you thirsty, come to the waters. Nou, de mensen kijken er echt van op. Niet dat iedereen die lectuur aanneemt hoor. Nee, nee. Nee, maar daar heb je ook weer. Hier staat het. Om veler, niet aller. Nee, nou zeg ik niet dat iedereen die maar zo'n boekje aanneemt. Dat het tot zijn bekering, dat is wel mijn gebed hoor. Of het tot zijn bekering mag zijn. Dat is wel gelijk mijn gebed. Heere, bekeert die man of vrouw of die jongen of dat meisje. Dat die eenvoudige lectuur nog mag uitwerken wat gij in uw woord openbaart, de wil des vaders. Wat is dat? Om in Christus te geloven. En hoe geschiet dat? Dat heb ik u vele malen gepreekt. In de doorgang door de enge poort komt een mens ook tot het geloof. Eerst worden de zonden vergeven. En in orde volgt het geloof. Niet zoals in onze dagen leren, want dat is allemaal een conclusiegeloof hoor. Dat is allemaal een conclusiegeloof als je het geloof voorop stelt. Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Dat is eerst, ook in de toepassing. Anders zou je never gaan geloven. Nee. Christus spreekt tot geloof. Daar heb je het. Christus spreekt tot de doden. Zullen horen de stem van de Zoon van God. Tot geloof, tot wedergeboorte. Die levendmakende stem is een stem van de machthebbende. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zit toch niet in je eigen verdorven vlees te roeren om je tot God te bewegen. Zit je verlegen om de stem des Heren. Zit je verlegen om zijn woord. Dan zij het woord dierbaar achter. Omdat hij in dat woord staat geopenbaard. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Alzo, o Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Namelijk door het geloof en de hoop en de liefde. Ja, de liefde ziet uit naar die volmaakte gemeenschap met Christus eeuwig in de hemelen. Maar ze willen ook Gods raad uitdienen om zijn grote naam te verkondigen, dat kan ik je vertellen. Die drijfveer die blijft altijd. Ik heb altijd die drijfveer nog na die eerste krachtdadige roeping, is altijd bij me gebleven. Al die jaren. De Heer heeft dat nooit weggenomen. Want hij zegt, ik heb u geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Voor het heidendom, ook als opnieuw het net aan de andere zijde van het schip geworpen moet worden. Ja. Nou, wat dat betreft heb ik twee roepingen. Een van Jeremia, hoofdstuk 1 en 15. En een zendingsroeping. Maar die zendingsroeping kan me meer behagen, want dat is wel geweest voor die profeten. Ja, om het hart van die halstarrige Joden vet te maken, omdat ze zich niet bekeerden. En Jeremia die wenste wel in de woestijn te wonen, afgezonderd van die halstarrige Joden die hij noemt een goddeloze hoop. Dat is wel geweest dat mensen zich niet bekeerden. Die profeten hadden dat ook veel gaarne gezien. Och, dat mijn hoofd water waren om te bewenen de breuk van de dochter mijn volks. Denk erover dat dat als een zwaar door je ziel gaat, als een mens maar voor blijft leven, is een onbekeerlijkheid, is een halstarrigheid. Met name op het erf van het genadeverbond. En als je dan de heidenen zoals Jona, denk erover, die hebben het ondervonden dat de heiden, niet de Joden, maar de heidenen, de Ninevieten, zich bekeerden op zijn oordeelsprediking. Dat had uitwerking. Hij moest vissen in die wereldse vijver. En hij kreeg al die vissen tegelijk als een engel. Terwijl hij daar eigenlijk inwendig een tegenstander van was. Want de zaligheid is uit de Joden. Dat wist Jona goed hoor. Dat de zaligheid is uit de Joden, niet uit de heidenen. En dan gaat de Heer de rollen omdraaien. En dan gaat hij die heidenen tot bekering brengen. Nou, zou je hart niet opbloeien van vreugde? Zou je hart niet opspringen van vreugde? Ja, de bekering van zondaren, dat is het loon. Dat is het loon. Niet een traktement, maar de bekering van zondaren, dat is het loon. De ere Gods, moet ik zeggen, dat is stap nummer 1. Want als de mensen zich niet bekeren, dan hebben ook die profeten de ere Gods verkondigd, het recht Gods verkondigd. Dan hebben ze niet water in de wijn gedaan om die Joden maar op een valse manier te winnen. En door te zeggen van nou, je hoeft niet een directe roeping te hebben tegen die valse profeten, die hebben ze ontmaskerd op bevel Gods. Zoals Hanania ontmaskerd werd. Het zijn allemaal Hananias die zich in die Revo-kerken bevinden. En daar kan er alles mee door bij die valse profeten. Nee, zegt Hanania, het is niet 70 jaar ballingschap. Nou, dat is maar een paar jaar. Want God is ook barmhartig. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Toen hebben die mensen ook gespot, net als die refers nu. Als de bommen uit de lucht dreigen te vallen, gaan ze nog met vakantie. Aka Costa del Sol. Dat is toch aangrijpend, mensen. Alsof je een beest bent die niet weet dat God bestaat. Nou, de zwaluwtjes, we hebben hier tal van zwaluwtjes in de zomertijd. En die zingen nog tot Gods eer. Dan zitten ze op een rij op die elektrische draden. En dan hoor je ze tot Gods eer zingen. Nou, het is me een vermaak om daarnaar te luisteren. En wat is er van de mens geworden? Want alles wat de duivel wil, op een vrome manier of op een wereldse manier, dat maakt de duivel niet uit. Nee. En dan word je ook niet vervolgd. Denk erover, die dominee Kroneman en consorten, die worden niet vervolgd omdat ze de waarheid op alle vlakken aanpassen. Dat is vervalsen. Dan word je niet vervolgd. Want dan ben je geen kind van God. Alle kinderen van God worden vervolgd. Ook hier in het Westen. Met name in het Westen. Ja, die Georgie Vince, die heeft dat ook bij levende lijven ondervonden. Maar die heeft ook die wondere uitkomst door de eenvoudigste middel. Zo'n klein testament, zo'n klein piepklein smal boekje. Een testament van Marcus. En de Heer werkte de kracht dadig door. En ze zaten heel de nacht zaten ze elkaar hardop voor te lezen uit dat testament van Marcus. Die moordenaars. En God heeft er sommigen van bekeerd. Ik heb in de havens van Amsterdam en Rotterdam altijd meer opening gehad onder de boeven, de hoeren en de tollenaars, als ik ooit in al die jaren heb gehad binnen die Revelkerk. Het is gewoon een dode visvijver. Ja, vroeger werden er nogal mensen bekeerd in mijn jonge tijd, maar toen had ik die roeping nog niet. En toen heb ik me ook al vermaakt dat Gods volk er nog was, in grote getalen. Dat is nou niet meer zo. Dat is nou absoluut niet meer zo. Nee. De Heere bekeert nog wel mensen hoor, want de uren komt en is nu. Hij is altijd bezig om mensen te bekeren wereldwijd, waar het ook is. Waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het alles van vet. Alzo, o Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden. Daar ziet Gods volk naar uit, van degene die hem verwachten tot zaligheid. Wij hebben u verwacht, daar heb je nou de verwachting des geloofs. Gods volk is een volk in de verwachting. Zoals in de natuur een vrouw in verwachting kan raken, zo is Gods volk in geestelijke verwachting tot de komst van Christus op de wolken des hemels. Ja, ze hebben hem verwacht tot zaligheid. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit daar niet met eerbied prijzen? Ja, gemeente, de tijd is weer om. En gelijk het nog één keer, gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het is u gezegd, het is u aangezegd, het is u verkondigd. Zoals Gods woord dat openbaart. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Je ontkomt er niet aan als je je eigen niet bekeert. Want dat is het gebod, bekeert u. En als je daaronder nooit verloren bent gegaan, dan doe je net of God niet bestaat. Dan hou je God voor een leugenaar. Wat is dat voor vreselijke, vijandige stand? Staat, moet ik zeggen. Om maar al die vijandschap tegen je schepper te openbaren. Door die vleeselijke gang op die brede weg des verderfs. Ontwaak gij die slaper, sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Amen. Heere, o, heb dank voor uw woord. Want uw woord is de waarheid. En uw waarheid is dierbaar. Ook in onze dagen kostbaar, want het openbare getuigenis ontbreekt. En als dat ontbreekt, wordt het volk ontbloot. Als er geen openbaar gezicht meer is, wordt het volk ontbloot. Eigen schuld, eigen schuld. Want gij hebt tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek me te vergeefs. Heere, o, bedien ons uit uw heiligdom. En voeg er nog toe tot de gemeente die zalig moet worden. In en om Jezus wil. Amen. Gemeente, nog zingen. Dat 11e zangvers. Nee, dat 10e. 10 en 11. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken. 10 en 11 van Psalm 116.
No.
ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.